Een hele goede morgen. Wat een genade is het als je dit niet alleen zingt, maar ook ervaart in je dagelijks leven. Rust te vinden in de Heer Jezus Christus. Zoals hij ook zelf gezegd heeft, alle die vermoeid en belast zijn, kom tot mij en ik zal u rust geven. Maar het ligt nooit aan hem, het ligt eraan of wij werkelijk naar hem toe gaan, wanneer het allemaal tegen zit en anders gaat dan we verwacht hadden. Als er zorg en twijfel op je pad komt, dan duurt het soms zo lang eer we werkelijk naar hem toe gaan. Ik wil met u morgen, deze morgen gaan naar het evangelie van Lucas. Het Lucas hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 8. Lucas 1 of 20, de verzen 1 tot en met 8. En in de HSV staat er boven de vraag naar de bevoegdheid van Jezus. En dat is eigenlijk ook het thema van deze morgen. Welke bevoegdheid heeft Jezus in uw leven? Heeft Jezus in de gemeente, in zijn gemeente? Want we hebben het over de gemeente van Jezus Christus. Lucas hoofdstuk 20, de verzen 1 tot en met 8. En er staat geschreven, het gebeurde op een van die dagen, toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. En ze zeiden tegen hem, zeg ons, met welke bevoegdheid u deze dingen doet, of wie het is die u deze bevoegdheid heeft gegeven. En hij, de Heer Jezus, antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook een vraag stellen. Zeg mij eens, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij nu, die groep dus, zij nu overlegden onder elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen, uit de mensen, dan zal heel het volk ons stenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat zij niet wisten van waar hij was. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Nou, ik hoop dat u deze geschiedenis nu niet voor het eerst hoort, maar al eerder een keer gelezen hebt en daarover nagedacht hebt. Maar het begint met te zeggen, het gebeurde op één van die dagen. En over welke dagen gaat het dan? Over de dagen van de laatste weken, de laatste dagen van de Heer Jezus, dat hij om nabij en in Jeruzalem was en dat hij daar was om te onderwijzen. We lezen dat in het hoofdstuk vers 47. Daar lezen we ook al. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. We lezen het in hoofdstuk 21, vers 37 en 38. Overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg heet. En al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel om hem te horen. Dus wat hier gebeurt is niet specifiek een speciale dag. Het was één van die dagen, zoals het er zo mooi staat, dat de Heere Jezus onderwijs gaf. En hij deed dat met regelmaat dus. Maar wat bijzonder is dat hier ook staat dat hij eigenlijk twee dingen deed. Het gebeurde op een van die dagen dat hij dus onderwijs gaf, toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde. Dat zijn twee verschillende dingen. Er worden ook in het Grieks twee verschillende woorden voor gebruikt. Het evangelie verkondigen, dat is één, maar onderwijs krijgen, dat is twee. En mag ik u vragen, ik hoop u, zoals u hier zit, dat u het evangelie gehoord hebt, het begrepen hebt, het aangenomen hebt en dat u een kind van God bent. Dus het evangelie heeft zijn werk gedaan. Maar wordt u vandaag dan nog onderwezen in Gods woord? En is er in uw hart een verlangen naar onderwijs? Of neemt u genoegen met een zondagochtendje en misschien nog een kring gebeuren en dat is het wel. Maar de Heere Jezus onderwees. Waarom? Opdat het fundament van het geloof steeds sterker wordt en zodat we leren op dat fundament te staan als die stormen op ons heen waaien, dat we een fundament hebben, zeg, daar kan ik op staan, daar ben ik in onderwezen. En dat is het onderwijs van de profeten en de apostelen. Daar wordt ook de gemeente op gefundeerd. En de Heer Jezus die zegt hier, er staat van hem, hij onderwees en het evangelie verkondigde. Maar welk evangelie verkondigde de Heer Jezus dan? Was dat het evangelie zoals wij dat kennen? Dat hij is gekomen, dat hij is gestorven, dat hij is opgestaan en dat hij ten hemel is gevaren en daar vandaan van de rechterhand van de Vader zal wederkomen? Is dat het evangelie of bracht hij een andere evangelie? Want hij was nog niet gestorven, hij was nog niet opgestaan, hij was nog niet ten hemel gevaren. En als we kijken naar de schrift, kijkt u eens mee, Lucas 4, Lucas hoofdstuk 4... Vers 43. Laten we bij 42 beginnen. Toen het dag geworden was, ging hij, de Heer Jezus, naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. En de menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. Hij predikte het evangelie van het Koninkrijk van God. Daar was hij ook toe gezonden, maar volgens Micha 5 was hij daartoe ook in Bethlehem geboren als de koning der Joden om het koninkrijk van David te gaan vestigen, met andere woorden het koninkrijk van God op aarde te vestigen. En we lezen dat ook in hoofdstuk 8 vers 1. Hoofdstuk 8 vers 1. Lucas 8 vers 1. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. Dus we zien hier duidelijk dat de Heer Jezus een evangelie verkondigde wat paste in de context van zijn tijd, dat hij de Messias zou komen en hij is gekomen. Hij werd ook zo erkend door de wijzen. Maar zelfs ook de priesters die wisten, hij is in Bethlehem geboren, alleen ze gingen er niet naartoe. De wijzen gelukkig wel. Daarom worden ze ook wijs genoemd. Omdat ze naar de Heer Jezus gingen. Het koninkrijk verkondigde hij. En als je het evangelie gaat lezen, vanaf de geboorte van de Heer Jezus, dan zie je steeds deze groep verschijnen. Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat we lezen, en het gebeurde op een van die dagen toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden, Sadduceeën worden hier niet genoemd, maar die zitten er ook vaak bij, met de oudsten daarbij kwamen staan. Ik heb altijd zoiets als ik dat lees, oh daar heb je ze weer. Elke keer weer. Het is net als de duivel, hè? Als God iets begint, oh, dan heb je hem weer. Als je vreugdevol in de Heere bent, houd er rekening mee dat er iemand is die die vreugde wil ontnemen. Ik hoorde iemand eens zeggen, daar heb je hem weer. En die zei, oh, ben jij het maar. Stond in de overwinning van de Heere Jezus Christus. Maar ze waren er wel. En waarom kwamen ze daar? Nou, niet om van hem te leren. Ze kwamen daar omdat ze al een enorme hekel aan hem hadden gekregen. En opnieuw zochten ze weer een wijze waarop ze hem zouden kunnen pakken. Het was een afvaardiging van het Sanhedrin, de leiding van het volk. Het waren, wat staat er, de overpriesters. Dus nog niet eens de priesters, maar de overpriesters die leiding gaven aan het hele tempelgebeuren. De schriftgeleerden, zij die vanuit de schrift hadden moeten weten wie hij was. En wie nog meer, zelfs de oudste van de gemeente, en dat zijn vaak de politieke leiders van het volk, van de stad Jeruzalem, die waren daarbij, die kwamen daarbij staan. Dus een enorm impact heeft dat, als er zulke gezaghebbende mensen opeens voor op je afkomen. Maar ze vergaten wie de Heer Jezus was. Die stond daar ver boven. Het volk stond eronder. Maar de Heer Jezus stond er ver boven. En we lezen elke keer, kijk maar ook in vers 47, de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk. Hier lezen we weer dat de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudste daarbij kwam. En je krijgt het idee, wie neemt steeds het initiatief? Dat zijn die priesters en dat zijn die schriftgeleerden, dat zijn die Sadduceeën. Dat zijn godsdienstige, religieuze mensen die willen vasthouden aan hun vorm van leven en die boodschap van het evangelie niet willen horen. Zij nemen het initiatief. En dan komen ze met die vraag. Ze zeiden tegen hem, zeg ons. En er klinkt niet een vriendelijke vraag in, maar er zit een soort gebodachtig manier van spreken in. Zeg ons, met andere woorden, wij willen weten. Zeg ons met welke bevoegdheid of krachtens welke bevoegdheid u deze dingen doet. Met andere woorden, welk gezag heeft u dat u deze dingen doet? En als u die niet heeft, wie is het dan die u deze bevoegdheid heeft gegeven? Eigenlijk is het wel heel mooi dat ze nou eindelijk eens een keer met hun mond uiten wat er in hun hart al aan het werk was. Moet u eens kijken in Lucas 5 vers 21. Lucas 5 vers 21. Is de Heer Jezus volop in zijn bediening. En als hij de reiniging van de melaatse, als die vrienden de melaatse bij de Heer Jezus brengen. En dan zegt hij in vers 20, en toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem, man, uw zonden zijn u vergeven. En dan komen ze. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen. Met wie? Met elkaar. En met zichzelf. Die begonnen te overleggen, wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat overlegden ze met elkaar. En die overlegging is altijd bijgebleven. Wie is deze man toch? Welk gezag heeft hij dan? Hoe is het mogelijk dat hij zo spreekt? En eindelijk stellen ze deze vraag. Maar die vraag had natuurlijk een bedoeling om ze onderuit te halen. Om ze onderuit te halen. Ze begonnen te overleggen en nu stellen ze de vraag. De vraag is, zeg ons met welke bevoegdheid? Of waar haalt u die bevoegdheid vandaan? Wij zouden zeggen, welk recht heb jij om deze dingen te doen en te zeggen? Want het gaat over deze dingen. En het woordje dingen, als je dan terugkijkt wat de Heere Jezus doet, dan heeft dat te maken met alles wat hij gedaan heeft. Maar vooral op het voorstaande, de tempelreiniging. Want dat was een impact. Hij heeft 2 keer de tempel gereinigd. En hier lezen we over de 2e keer dat hij de tempel reinigt. En dan reinigt hij, maar hij onderwijst en verkondigt. Maar hij geneest zieken, hij vergeeft zonden. Dus het woordje, alle dingen, moet bij hun een enorm beeld hebben gegeven over wat de Heer Jezus allemaal gedaan heeft. Als ik u zou vragen, noem eens op welke dingen de Heer Jezus in uw leven heeft gedaan. Kunt u dan ook zo heerlijk vertellen wat dat is? Of wordt u dan van, ja, oh, ja, daar vraag je me wat. Nee, zijn we vol van de dingen die hij gedaan heeft? Zijn we vol ervan als we de evangeliën lezen? Hoe hij gekomen is, hoe hij geleefd heeft, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft. Schitterende getuigenissen kun je daarin kwijt. Alle dingen, welke dingen, de dingen die u doet, of wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Ja, daar zaten ze natuurlijk mee. Want de Heer Jezus gaf niet zomaar onderwijs. Hij gaf ze onderwijs met gezag. En er staat ook in de Bijbel, hij onderwees niet zoals de schriftgeleerden. En zijn onderwijs had een uitwerking dat hij enorm veel volgelingen kreeg. Dus onderwijs brengt je ook dicht bij Jezus. Daarom hebben we onderwijs nodig. Onderwijs houdt je dicht bij de Heer Jezus. Onderwijs laat je steeds weer zien wie je zelf bent en wie hij is. En wat het genade is om hem te volgen en hem te dienen. En ze hebben die vraag. Ze willen het weten. Die vraag komt misschien ook wel voort uit een stuk jaloezie. Een jaloezie dat zijn onderwijs, dat bracht volgelingen voor. Hun onderwijs, ja, was eigenlijk hypocriet. Was niet zuiver, was niet echt. En dan antwoordt de Heer Jezus. Hij zegt, ik zal u ook eens een vraag stellen. Ik zal u ook eens een vraag stellen. Vers 3. Zeg mij eens, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mens? Nou, dat is toch niet zo'n diep theologische vraag die hij stelt. Waarvoor je eerst 6 jaar academisch onderwijs moet hebben. Trouwens, hij sprak tot schriftgeleerden. Zij hadden toch daar zo een antwoord op kunnen geven. Maar was dit nu een strikvraag van de Heer Jezus? Of was dit gewoon een vraag? Wil dat zeggen dat hij met die vraag geen antwoord wilde geven op hun vraag? Nou, hij zegt hier, en hij antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook een vraag stellen. Als we dat lezen in Marcus 11, vers 29, dan staat er, en Jezus zei tot hen, ik zal u 1 vraag stellen, geef mij daarop antwoord, dan zal ik u zeggen, krachtens welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Dus met die vraag geeft de Heer Jezus een weg tot een antwoord. Is geen strikvraag, is ook niet om eronder uit proberen te komen. Marcus beschrijft dat een stuk mooier. Hij zegt, als jullie deze vraag beantwoorden, dan zal ik zeggen met welke bevoegdheid ik dat doe. Dus heel duidelijk wijst hij daarmee op een weg om een antwoord te krijgen. Vraag en gij zult gegeven worden. Wij willen dat de Heer iets geeft, maar vragen wij ook om dingen. We moeten wel tot hem komen. En hij vraagt hun naar de oorsprong van de doop van Johannes. Dat is interessant, hè? Hij zegt niet, is Johannes iemand uit de hemel of uit de mensen? Hij zegt, is de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mens. De doop van Johannes was namelijk een doop van bekering tot vergeving van zonde. Lees maar mee in Lucas hoofdstuk 3. Lucas hoofdstuk 3. En hij kwam, dat is Johannes, in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. En moest kijken hoe mooi. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja, de stem van één die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Lezen we verder in versen 16 en 17. Want dat doet de doop ook van Johannes. Dan staat er, en antwoordde Johannes allen, ik doop u wel met water, maar hij komt. De doop van Johannes was niet alleen een doop van bekering, van prediking, van vergeving van zonde, maar de doop was een heenwijzing naar hem die komen zou, naar de Heere Jezus Christus. Hij zegt, maar hij komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken, en hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Met andere woorden, je wordt behouden of je gaat verloren. De Heere Jezus maakt scheiding. Trouwens, een mens die niet gelooft, is reeds verloren. De Heere Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen. Ik ben gekomen om te redden, om te verlossen. Waarom? Omdat een mens die niet gelooft al onder het oordeel van God leeft. Dus hij hoeft niet te oordelen. Maar dat zal hij later doen. Als de zegels opengebroken worden, geopend worden, dan komt het oordeel. Maar wat interessant is bij de vraag die de Heer Jezus stelt, de doop van Johannes, dan hebben we dat Grieks moeten vertalen en dan zeggen wij, was die uit de hemel of uit de mensen? In het Grieks staat er gewoon, was die hemels of menselijk? Het Grieks gebruikt geen lidwoorden hier. Dus er moest een keuze gemaakt. Er waren maar twee categorieën. De doop is of van God afkomstig, of het is een menselijk idee. Misschien wel in dit geval iets wat Johannes de Doper zelf verzonnen heeft. Eenvoudige vraag. Maar wat gebeurt er met deze vraag? De groep van godsdienstige wijze mannen, die hebben geprobeerd hem in de val te lokken. Maar zijn wedervraag, die zien ze waarschijnlijk als een tegenzet. Wie komt er nou schaakmat te staan? Want wat doen ze met die vraag? Ze bemerkten de scherpte van deze vraag. En ze begonnen met elkaar te overleggen. En als u leest wat dat overleg deed, dan was het niet hoe kunnen wij de vraag het beste beantwoorden. Het idee erachter, hoe komen wij het beste ervan af? Ken u dat in uw eigen leven? Hoe kom ik hier het beste onderuit? In plaats van eerlijk en oprecht te zijn, iets te zoeken van hoe kom ik hier onderuit? Hoe kan ik iets verzinnen? Als ik dit doe, dan zijn dat de gevolgen. Als ik dat doe, zijn dat de gevolgen. Met andere woorden, wat zullen we doen? En we zien dat ook heel duidelijk, want we lezen gewoon dat ze heel goed bewust waren van de scherpte van de vraag van de Heer Jezus. Want ze overleggen met elkaar en ze zeggen, als wij zeggen. Als wij zeggen, uit de hemel, dan zal hij zeggen. Zie je hoe ze bezig zijn met het woord van de Heere Jezus Christus. Hoe ze uitvluchten zoeken voor zichzelf. En de dag van vandaag zijn er zoveel mensen die de bevoegdheid van het woord niet te willen zien, maar uitvluchten zoeken hoe ze er onderuit komen en er eigen beter af zien komen. Het woord van God mag niet de bevoegdheid meer hebben in hun leven. En hier zeggen ze dan, als we dat zeggen, als we zeggen hij is uit de hemel, dan weten ze al wat hij zal zeggen. Dan zal de Heer Jezus zeggen, waarom heb je dan niet in hem geloofd? Dus optie 1, nee dat werkt niet. Want dan krijgen we een wedervraag waar we met de handen in ons haar zitten. Nou die tweede optie dan. Maar als wij zeggen, uit de mensen. Als we dat zeggen. Oh, ja, dan krijgen we een ander probleem. Dan zal heel het volk ons stenigen. Want het volk dus, is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Dat is zo bijzonder. Het volk mocht door de ogen van de Heere zien, door genade, dat Johannes, niet alleen Johannes de Doper was, maar dat hij werkelijk een profeet was. En ze hebben gehoor gegeven aan zijn boodschap. Zij geloofden hem. Ze waren ervan overtuigd. En waarom? Omdat ze de Johannes hebben horen spreken. En als je hoofdstuk 3 van dit evangelie van Lucas ook leest, dan lees je ook hoe Johannes de Doper ook predikte. Hij haalt Jesaja aan, de psalmen, en nog meer uit Jesaja, uit Joël haalt hij aan. Hij predikte als een profeet. En dan staat er dat ze angstig waren voor het volk dat ze gestenigd zouden worden. Dus ze waren extra bevreesd om de optie 2 te gebruiken. En trouwens, was het werk van Johannes niet bevestigd door de Heere Jezus zelf? Door wie heeft de Heere Jezus zich laten dopen? Door de Johannes de Doper. Dat zou hij nooit doen als hij niet zou erkennen dat Johannes de Doper van God gezonden was, een profeet was en het werk van de Heere daar deed. Hij gebruikte dezelfde woorden in de prediking. En hij haalde Johannes de Doper aan, kunnen we in Matthäus hoofdstuk 4 zo lezen. Zelfs de Heere Jezus verdedigde het werk van de Johannes de Doper. Dus die twee opties, die werkten niet. Ja, wat nu? Nou, er is nog een optie. Er is een optie van verootmoediging. Er is een optie van nederigheid, belijdenis, bekering, erkenning, aanbidding. Maar die weg wilden ze niet gaan. Ze wilden er zelf goed uitkomen. En wat zijn wij vaak met onszelf bezig of ik er wel goed uitkom in plaats van erkenning, verootmoediging en nederigheid en belijdenis en bekering en aanbidding van onze Heere Jezus Christus. Het was hun hoogmoed en zelfrechtvaardiging die hun tegenhield om te erkennen, we weten het niet. Spreuken 16 vers 18 zegt, trots komt voor de ondergang en hoogmoed voor de val. Ze keken op zichzelf. En zij antwoorden, vers 7, en ze zeggen dat ze niet wisten van waar hij was. Dat is een leugen. Want ze wisten precies waar hij van was. Maar ze wilden niet naar hem luisteren. Ze wilden niet naar hem horen. Ze wilden niet in hem geloven. Ze wilden niet zich door hem laten dopen. Is het duidelijk wat de Bijbel ook leert? Dat de fariseeën en de schriftgeleerden hoorden hem, maar lieten zich niet door hem dopen. Als de leiders voor zijn onderwijs hadden opengestaan, dan hadden vanuit zijn woorden en daden kunnen afleiden dat zijn volmacht volledig afkomstig van zijn vader, de Heere God, kwam. En dat hij die volmacht, die bevoegdheid duidelijk had. Maar ze wilden het niet erkennen. En dan staat er zo, heel eenvoudig, vers 8. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet. Dan zeg ik u ook niet. Met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Dan moet je het dan maar meedoen. En dan keert de Heer Jezus zich als het ware van hen af. We lezen in vers 9. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. En we zien dat hij met het volk verder ging. Maar het interessante is, die schriftgeleerden, die fariseeën, die sadduceeën, die overpriesters, die oudsten, waren continu in de omgeving. Dus indirect hoorden ze steeds opnieuw het woord van God. En wat deed het met ze? De weerstand nam alleen maar toe. De Bijbel zegt zo vaak, verhard uw hart niet. En misschien kent u die mensen waar je in het begin nog wat kon vertellen over het geloof. En dat ze zeiden, ja oké, het hoeft niet van mij. En nog een keer wat vertellen, ja nou, hou nou maar op. En je probeert het nog een keer en dan is het van, ja nou moet je ophouden. En dan op een gegeven moment worden ze zelfs kwaad als je wat gaat zeggen. Ik weet het met mijn eigen vader, die zei op een gegeven moment, nou moet je ophouden, dit is mijn huis, in dit huis wordt daar niet meer over gesproken. Verharding van het hart. En daarna wordt hij dement en heb ik nooit meer met hem kunnen praten erover. Als er iemand hier zit met een hard tegenover het evangelie, pas op. Verhard je hart niet. Die fariseeën, die schriftgeleerden, die sadduceeën, die overpriesters, die waren continu in de geluids van het evangelie. Maar ze verharden hun hart, waardoor hun tegenstand alleen maar toenam. We lezen dat in Lucas 20, vers 19 en 20... Er staat, en de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want zij begrepen dat hij gelijkenis met oog op hen gesproken had. Ze hadden heel goed door wat er gezegd werd. Maar de haat nam alleen maar toe. Vers 2. Zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet. Wat moeten wij daarmee? Misschien heb je die vraag nooit gesteld. Maar de koppeling ligt hier wel. Dat wij het eerlijk gezegd soms ook niet eens zijn met de handelswijze van de Heere. Misschien in deze wereld. Misschien in ons leven. Misschien in onze gemeente, misschien in, noem maar op. En wij zeggen dan niet met welke bevoegdheid, maar in ons hart dragen we wel de woorden van, waarom moet dat zo? Of kan dat niet anders? Of je kan zelf zo diep gaan, zoals ik zelf in mijn eigen leven heb ervaren, dat er een gebeurtenis in ons leven plaatsvond, wat ik totaal niet kon vatten. En dat mijn woorden tegen de Heere meer begonnen te lijken op, welk recht heeft u om dit in mijn leven toe te laten? Met andere woorden, welke bevoegdheid? Je hoort soms van ongelovig, ik wil best in God geloven, maar alleen als die, en dan komt het lijstje, hè? Dus dan willen we wel in een God geloven, maar hij moet voldoen aan onze wensenlijst. Waar is de soevereiniteit van God in ons leven? Of hebben wij ook de vraag om welke reden, een verborgen vraag van met welke bevoegdheid, laat u deze gebeurtenissen toe in mijn leven? Die zijn me te zwaar, ik kom er niet uit, ik wil het zo graag anders zien. Dan hebben we die vraag, maar soms, als ik eerlijk ben in mijn eigen hart, zit er een soort vraag in van welke bevoegdheid? Nou, vanuit de bevoegdheid dat hij soeverein is. Dat hij God is. En ook de Heer Jezus, de Zoon van God, is God. De onderliggende vraag over de bevoegdheid, de soevereiniteit en de autoriteit van de Heer Jezus Christus en God de Vader staat soms op het spel in het leven van een kind van God. In een boekje van Charles Spurgeon las ik dit erover. En dat zijn dan zijn woorden, ik quote. De God van de Bijbel is een soevereine God. Dat wil zeggen, hij is een God die absolute autoriteit en absolute macht heeft om precies te doen zoals hij wil. Over God heerst er geen wet. Zijn arm is niet beperkt, hij kent geen andere regel dan zijn eigen vrije en machtige wil. God wordt niet beheerst door de wil van de mens, noch door de verlangens van een mens, noch door het lot waarin de bijgelovigen geloven. Hij is God die doet wat hij wil in de legers, zowel in de hemel als in deze aarde. Hij is ook een God die geen verantwoording schuldig is over zijn zaken. Hij maakt zijn schepselen precies zoals hij ervoor kiest om ze te maken. En doet met hen precies zoals hij wil. En als iemand van hen zijn daden kwalijk neemt, dan zegt hij tot hen, en dan gebruikt Spurgeon Romeinen 9, vers 20 en 21, maar, o mens, wie bent u toch dat u God tegenspreekt? Zal ook het maaksel tegen hem die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp klei het ene voorwerp tot een eervol en het andere tot een oneervol voorwerp te maken? En zo einde quote van Spurgeon. Nou, dat zijn behoorlijke krachtige woorden. Maar weet u, die woorden, die krijgen een hele andere klank in uw leven, als u vanuit het woord van God gaat ontdekken over welke God hij spreekt. De Bijbel begint in de beginnen schiep God. Daar komt al de vraag, maar wie is die dan? En als je dan door de schrift gaat lezen, dan gaat God zich door de hele Oude Testament en vooral in zijn Zoon openbaren wie hij is. En dan kun je de woorden van Spurgeon kun je begrijpen. Deze God is zo groot, zo machtig, zo bijzonder. Daar durf ik mijn leven aan toe te vertrouwen. Daar durf ik mijn agenda dicht te doen, weg te leggen en zeggen, Heere, wat is uw agenda? Daar durf ik te zeggen, niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan durf je te zeggen, Heere, u weet wat het beste voor me is. Daar durf je te zeggen, Heere, ik geef me volledig aan u over. Wanneer? Omdat je hem hebt leren kennen. En niet alleen die kennis, maar ook de ervaring in je hart. Als we Job lezen, hoe Job zich verdedigt tegen Elifas, Bildad, Zofar en Eliu, dan merk je gewoon dat Job enorm wist wie God was. En hij wist wat rechtvaardiging was. Hij wist dat hij niet door zonde gestraft werd. Hij had alleen die vraag hoe het dan zat. Maar uiteindelijk gaat God spreken. Hoofdstuk 38 is zo bijzonder. En dan gaat de Heer die gaat Job vragen stellen. En dat maakt zelfs Job, die zoveel wist, opnieuw weer zo klein. En hij zwijgt. Job zwijgen? Heb u al die hoofdstukken ervoor gelezen? Maar hij zweeg tegen wie? Tegenover God. Dan had Job niet de vraag, met welke bevoegdheid heeft God dit in mijn leven toegelaten? Zijn eigen vrouw was anders. Die zei, Wette, wordt het niet tijd dat je God vervloekt? Hij zegt, God heeft gegeven, God heeft genomen. Hij zegt, als dat zijn plan is, wie ben ik? Wie ben ik om te twijfelen aan zijn bevoegdheid? Daarom moeten onze vragen ook niet zijn, waarom? Vanuit welke positie? Maar heren, wat wilt u hiermee? Waartoe? Waarom word ik beproefd? Nou, 1 Petrus 1, vers 6 en 7, die zegt, daarin verheugt u zich, hè, dat is de hoop die wij hebben, ook al wordt u nu, vandaag de dag, voor een korte tijd, als het nodig is. Dus het hoeft niet zo te zijn, maar het kan gebeuren, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, en dan komt het, op dat de beproeving van uw geloof. God beproeft ons geloof. Hebben wij dan die vraag, ja, vanuit welke bevoegdheid? Nee, vanuit wie hij is. Een soeverein God die bepaalt, er is nu een moment van beproeving nodig in dat kind van mij. Waarom? Opdat dat geloof dat hij heeft van grote waarde is dan die van goud dat vergaat door het vuur beproefd wordt, dat het mag blijken tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, ik zal de eerste zijn die daarvan getuigt dat als alles voor de wind gaat, alles tot lof en heerlijkheid van God is. Totdat ik in een put terechtkom. Waar is die lof? Waar is die heerlijkheid? Waar is die aanbidding? Dan is er geklaagd, dan is er gemopper, dan is er gezeur, dan is er ontevredenheid. En dan zegt de Heere, daarom zit jij nou in die put. Jozef zat in een put. Als hij geen verder ging graven, kwam hij alleen maar dieper te zitten. Aan de zijwanden was ook geen opening. Maar wat moest Jozef in de put doen? Hij moest omhoog kijken. De verlossing zou van boven komen. Dan moet je niet twijfelen aan Gods bevoegdheid. Dan moet je weten wie God is. Dat hij soeverein, almachtig is. En hij doet dat. Hij laat dingen toe om ons te vormen, te kneden. Vindt u dat niet bijzonder dat God vandaag de dag door zijn woord, door zijn geest, door de gemeenschap van gelovigen met u bezig wil zijn? En wat wil hij dan? Hij wil dat we vernieuwd worden in de geest van ons denken. En dat we bekleed worden met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4 vers 23 en 24. En dat als u die nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis. En dat betekent in het proces van vernieuwing tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Welke bevoegdheid? Omdat hij God is. Durven we ons over te geven aan die bevoegdheid? Durven we vanavond misschien te zeggen, Heer, ik heb die prediking gehoord en ergens heb ik ook wel eens die vraag, waarom gebeurt dit? Met welke bevoegdheid eigenlijk? We spreken het niet uit, maar misschien zit het er wel diep achter. Mag dan ook zijn dat we eindigen ons gebed met de woorden van David in Psalm 139. En dat je zegt, doorgrond mij maar, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En dat het mag uitwerken wat Job zei in hoofdstuk 42. Ik had van u gehoord, maar nu heb ik u gezien. Zien wie God werkelijk is. Hij is God. Wij zijn mensen. Hij is God. Wij zijn door geloof en door genade zijn kinderen geworden. Al noemen we hem onze vader, hij blijft die soevereine heilige God. We hoeven geen vraag aan te stellen met welke bevoegdheid. We hebben alleen maar te antwoorden, Heere, leer mij te vertrouwen volledig op u. Zullen we hem daar ook voor danken. Vader, dank u wel dat we deze morgen weer uw woord mochten openen en zo'n ruim 2000 jaar terug in de geschiedenis mochten kijken naar een van die momenten, op een van die dagen waarop de Heer Jezus opnieuw weer werd aangesproken in zijn bediening. En elke keer werd er gezocht hoe ze hem konden pakken. Nu alleen al met de vraag met welke bevoegdheid. Maar we zien, Heer Jezus, dat u alle dingen kent en precies wist met welke wedervraag, Heere, u hem moest laten zien wie ze werkelijk zijn. Want ze wisten een antwoord op de vraag, maar ze zochten een uitweg om er zelf beter van te worden. Vader, bewaar ons dat wij ook uitwegen zoeken om er beter van te worden. Want uw woord, Heere, is een gezaghebbend woord. En we zien om ons heen, Heere, dat de bevoegdheid van uw woord in twijfel wordt genomen op zoveel terreinen van het leven. Ja, dat is voor toen. Of ja, wij leven nu in een andere tijd. Of ja, Paulus kon niet weten hoe wij nu denken. En zo wordt de bevoegdheid van uw woord in twijfel getrokken. O Heere God, geef ons een hart wat gehoorzaam wil zijn aan de bevoegdheid van uw woord, want het is een krachtig woord, zelfs tot behoud van een ieder die dat gelooft. Maar het is ook een krachtig woord wat ons helpt in de volharding van ons geloof. Het is een krachtig woord in het proces, Heere, waarin we wandelen als kinderen van u en niet van deze wereld. En de processen die u gebruikt, Heere, zijn soms moeilijk en zwaar. Maar dank u wel dat u weet wat u doet. We hebben het soms niet in de gaten wat het kan uitwerken. Maar ik wil u zo bidden, Heere, dat we een hart van overgave hebben. Misschien weer deze dag opnieuw. Of deze dag weer opnieuw aangewakkerd. Dat het al aanwezig was, maar dat het weer versterkt wordt. Ja, dat is het verlangen wat ik heb. Te leven onder de bevoegdheid van God, omdat hij weet wat hij doet. Heren, wij denken soms dingen te weten, maar we komen zo vaak bedrogen uit. Arglistig is ons hart, wie zal het kennen? U kent het, want u doorgrondt ons en u kent ons. U weet ons zitten, u weet ons staan, u weet ons lopen. U weet precies wat er in ons omgaat, ook op dit moment. Maar mogen wij dan ook eindigen met de woorden, Heren, doorgrond mij maar en ken mij maar en beproef mij maar. En zie of er een schadelijke weg bij mij is, maar leid me door genade op uw weg. En dat alles in mij tot eer en glorie van uw naam zal zijn. Dat uw naam verheerlijkt wordt in wat we doen en wat we zeggen. Vader, wilt u zo werken in ieder van ons, individueel, maar ook als gemeente in het geheel. En dat vragen we uit genade in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen.